Al vandaag het avondmaal bediend worden en vanavond nabetrachting. Aanstaande dinsdagavond om 8 uur zal er weer Bijbelkring zijn. En zaterdagavond is de openingsavond van de studievereniging 23+. En voor die avond, die een openbaar karakter heeft, zijn ook gemeenteleden hartelijk uitgenodigd. Het begint om 19:30. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zondagschool. En volgende week zal er 1 collecte zijn en die is voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 143ste psalm, het 8e en het 11e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen en laat uw gunst mij niet begeven. Het 8e en het 11e vers van Psalm 143. Gemeente, ook vanmorgen luisteren wij eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we nu uit het Evangelie naar Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30. Matteüs 26, de versen 17 tot en met 30. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: Waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? En hij zeide: Gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: De meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij: Voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: Ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: Die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: Drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Gemeente, laten wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. over de bediening van het woord en ook het sacrament. Wij doen voorbeden. In het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd broeder Nelis. Hij zal deze week naar huis mogen. In datzelfde ziekenhuis is ook onze oude broeder Broeren uit de Goede Ree. En in het ziekenhuis in Rotterdam, in Dijkzicht, is in de afgelopen week zuster Bestman geopereerd. En zij mocht goed door de operatie heen komen. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij zien op tot u, die in de hemel woont. En als de handen, de ogen van een knecht zijn op de hand van hun heer en de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw, mogen zo ook onze ogen op u de Heere geslagen zijn, totdat gij ons genadig zijt. Laat dat inderdaad ook de gestalte zijn, Heere, waarmee wij hier samengekomen zijn in uw huis in deze dienst van woord en sacrament. Als we opnieuw mogen gaan horen naar wat gij, o Heere Jezus Christus, gedaan hebt om uw kerk te verlossen uit de macht van zonde en duivel en dood. En wat gij, o Heilige Geest, doet om in de harten van mensen het waarachtige geloof te ontsteken, waardoor zij aan uw weldaden deel krijgen. We mogen daarvan horen, Heere. U stelt het ons ook voor ogen in het sacrament, om het op deze wijze ons ook niet alleen maar te laten zien, maar om uw volk en kinderen er ook van te verzekeren, dat zoals zij lichamelijk gevoed worden met brood en wijn, hun ziel in de weg van de geloofsbeoefening ook gevoed mag worden met Christus, het waarachtige hemelse brood en de waarachtige hemelse drank. Mogen wij zo in de kerk zijn, Heere, met een hart dat naar deze dingen uitgaat en dat onthecht is aan allerlei beslommeringen en bezigheden en zaken die onze aandacht vragen, soms heel opdringend zich aan ons voordoen. Mogen we ervan verlost worden, Heere, zeker ook in dit heilig uur als wij hier in uw huis zijn, opdat onze gedachten waarlijk geconcentreerd mogen wezen op dat heilgoed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, met de dringende begeerte in onze ziel dat u er ons deel aan wilt schenken, voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, we vragen van u, wees ons dan zo genadig en goed. En doe niet met ons naar onze zonden en alles wat er in ons leven is dat voor uw heilig aangezicht niet bestaan kan en dat eigenlijk ook een obstakel zou moeten vormen, waardoor ons de vrijmoedigheid om voor uw aangezicht te treden en zeker om aan uw tafel plaats te nemen zou moeten ontgaan. Want wie zijn wij en wat zijn we geweest en hoedanig is ons hart en met wat voor gedachten zijn we soms vervuld? Heere, vergeef het en verzoen het in het bloed van de Heere Jezus en reinig ons gemoed ook van onze verborgen zonden en mogen we zo hopend op uw heil in diepe afhankelijkheid onze ogen op u de Heere slaan, totdat gij ons genadig wilt zijn. En dat wilt u toch, Heere, want uw naam is toch de genadige en de barmhartige. Zo wilt u toch bekend staan. Dat zal u toch ook een teken zijn waarin ge verheerlijkt wordt als ge genade bewijst aan onwaardigen en als gij ontfermt over het ellendige en als gij neergebogenen opricht en als gij schuldigen vrijspreekt en afvalligen tot gehoorzame kinderen maakt, wederhorigen bij u doet wonen. Dat is toch met name het werk waarin gij verheerlijkt wordt en tot in alle eeuwigheid ook geprezen zult worden. door de verloste kerk, maar ook tegen wil en dank door degenen die er geen deel aan hebben, omdat ze er buiten bleven en omdat zij er niet naar stonden. Heere, zie nog in genade op ons neer. En wilt u alles weren wat de dienst, de gang van zaken, de eerbiedige orde in deze dienst zou kunnen verstoren. Laat de duivel ook langs die weg niet slagen om onze gedachten weg te voeren van datgene waar ze eigenlijk op gericht behoren te wezen. Ontfermt u zich over ons. Geeft u vrijmoedigheid aan al degenen die gij kent en die gij u hebt doen kennen. En wilt gij hen een vlak veld bereiden? En wilt gij degene die alleen maar de naam hebben dat ze leven, laten zien dat dat niet genoeg is, maar dat het gaat om waarheid in het binnenste. Denk aan hen die niet hier kunnen zijn. We bidden voor onze zieken. Broeder Nelis, die toch in zoverre weer wat herstel heeft ontvangen, dat hij naar huis kan, zei het, dat ook zijn thuiskomst niet zonder grote zorgen is, omdat hij in allerlei opzichten nog heel erg verzorgd moet worden. Heere, gedenk aan hem en aan degenen die om hem heen staan en geeft u genade. We bidden u voor broeder Broeren, die op hoge leeftijd in het ziekenhuis terecht kwam. Denk ook aan hem, lichamelijk en geestelijk. En we danken u ook voor zuster Bestman, die de operatie kon doorstaan en bij wie het proces van herstel begonnen is. Geef dat dat voorspoedig voortgang mag hebben. En mogen we zo ook deze zorgen voor u neerleggen, samen met nog weer andere zorgen en moeite, die niet met name genoemd behoeven te worden, maar die er niettemin ook zijn en soms ook heel levensgroot aanwezig zijn. Ontfermt u zich, Heere, en bewijs het dat u boven alles staat en dat u in al de omstandigheden, zeker in de moeilijke, een toevlucht wilt zijn en een schuilplaats. Doe niet naar wat wij verdiend hebben, Heere, we vragen het u nogmaals, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. We bidden het u in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 86, het tweede en het derde vers. Wie toch is als gij weldadig en Heer door goedheid aangedreven? Thank you. Gemeente, toen wij vorige week zondagmorgen met elkaar zondag 28 van onze Heidelbergse catechismus lazen, toen vonden we in het laatste gedeelte van die zondag een uitvoerig citaat uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En toen wij vorige week zondagavond het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lazen, toen vonden wij in het begin van dat formulier datzelfde citaat uit diezelfde brief van dezelfde apostel. Dat gedeelte waar het gaat, waar de apostel Paulus spreekt over de instelling van het heilige avondmaal. Uit dat gedeelte wil ik vanmorgen in bijzondere zin uw aandacht vragen voor wat er staat in 1 Korinthe 11 vers 26b. 1 Korinthe 11 vers 26b. Waar de apostel met een enkele aanduiding de avondmaalsviering karakteriseert. Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ik zei met een enkel woord karakteriseert de apostel Paulus de avondmaalsviering dus als een verkondigen van de dood des Heren. Waarom zou het nou juist dat zijn? Waarom wordt er in het avondmaal nou dat thema verkondigd, de dood des Heren? Waarom gaat het bijvoorbeeld in het avondmaal niet om Gods genadige verkiezing van zondaren? Waar toch eigenlijk alles op teruggaat als het gaat om de zaligheid van zijn kerk. Het eeuwig besluit van Gods genadige verkiezing, waardoor zondaren uit het gevallen menselijke geslacht tot het eeuwige leven en de zaligheid en de heiligheid worden bestemd. Of waarom gaat het in de avondmaalsviering niet om de verkondiging van het werk van de Heilige Geest in de bekering van zondaren, ook een heel belangrijk onderdeel van de heilsleer, niet waar? Zeker als het gaat om de vraag hoe een mens er nou deel aan krijgt. Of waarom gaat het in de eerste plaats in de viering van het avondmaal niet om een van de laatste dingen, namelijk de wederkomst met als gevolg daarvan ook de avondmaalviering in de hemel, het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Toch zeker ook iets waar Gods kerk naar leert uitzien en waar de kerk des Heren naar leert verlangen en waar zij ook om leert bidden. Waarom nou speciaal de verkondiging van de dood des Heren? Gemeente, zou ik daar een paar antwoorden op mogen geven, zonder volledig te willen zijn? Is de dood des Heren eigenlijk niet het meest centrale van de hele Bijbelse boodschap? Kunt u iets bedenken, ik noemde zojuist een paar dingen, maar kunt u iets bedenken dat zozeer in de ganse Heilige Schrift in het middelpunt staat? Zeker, daar wordt in de Schrift over de verkiezing gesproken, wel zeker. En over de waarachtige bekering en over de wederkomst en de hemelse heerlijkheid. Maar in de ganse Heilige Schrift is toch eigenlijk iedere keer weer deze de boodschap die wij tegenkomen en waar de Heere ons voor plaatst. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het gaat centraal om de dood van Christus. Daar wijst alles in het Oude Testament ook al naartoe. Denk maar aan die veelvuldige offers waar de Heer een beschrijving van geeft in de wet van Mozes. Maar lezen we de geschiedenissen van Israël door, dan zien we iedere keer weer dat het volk zich in goede tijden, in tijden van waarachtige vrezen des Heeren, zich stipt aan die wetten en aan die regels houdt. En dat gedurig weer de voorgeschreven offers gebracht worden. En dat in tijden van inzinking dat weliswaar allemaal nagelaten wordt, maar geeft de Heere dan weer een opleving. Dan is een van de eerste dingen die onder de vrome koningen in Jeruzalem hersteld worden, een van de eerste dingen is toch ook weer de offerdienst. Omdat het in dat offer om die ene boodschap gaat, waar een mens bij moet leren leven en waar een mens op moet leren sterven. Jezus, uw verzoenend sterven. Blijven het rustpunt van mijn hart. En niet alleen wijst alles in het Oude Testament daar naartoe, maar daar loopt in het leven van de Heer Jezus ook alles op uit. Zeker, hij heeft veel meer gedaan dan sterven. Hij heeft gepredikt, hij heeft wonderen gedaan. Hij is rondgegaan onder het volk, genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. Hij heeft kinderen gezegend enzovoort enzovoort. Maar het loopt allemaal uit op zijn dood. En dat heeft hij geweten, daar heeft hij meer dan eens getuigenis van afgelegd. Hij heeft zijn discipelen erin willen onderwijzen. Blijkt keer op keer dat er voor die boodschap bij hen in hun harten op dat moment nog geen plaats is. Niettemin, de Heere komt er toch weer op terug. De Zoon des Mensen moet veel lijden en overgeleverd worden en gedood worden. En het is ook niet voor niets dat zelfs al de evangeliën uitvoerig over dat sterven van de Heer Jezus verslag doen. En dat zijn de brieven van de apostelen die daar iedere keer weer op terugvallen. En dat iedere keer weer centraal stellen. Wat de apostelen ook te schrijven hebben, ook over het christelijke leven en het verzaken van de wegen van de zonde en het aansporen om hen te wandelen in een nieuwe godzaligheid. Het is altijd weer gekoppeld aan, gegrond in de dood des Heren. Paulus kan dan ook zonder enige aarzeling schrijven aan de Korintiërs dat hij zich voorgenomen had onder hen niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. De dood des Heren. En omdat dat in de Bijbel zo centraal staat, omdat de Heere dat als die allesbeheersende boodschap door de hele Heilige Schrift heeft laten neerschrijven, daarom is het ook dat in de avondmaalsviering dat thema met name aan de orde is. De dood des Heren. Waarom is dat eigenlijk zo'n belangrijke zaak? Ik mag u twee redenen noemen. In de eerste plaats omdat de dood des Heren zo God verheerlijkend is. U had misschien gedacht dat ik zou zeggen omdat in de dood des Heren de zaligheid van de kerk verankerd ligt. Dat is zeker waar, maar ik noem dat toch niet allereerst. Want het ging in de dood van Christus om het herstel van de eer van God. God was zoveel kwijtgeraakt door de mens. De mens had God van zoveel beroofd. Toen hij hem onteerde door zijn wet te schenden. Het leek erop alsof de wet des Heren onhoudbaar was. En het leek erop alsof door de zonde van de mens God ontheiligd zou blijven. En alsof er een smet op de naam van de Heere zou blijven liggen. Als zijn schepselen, zelfs als het hoogste schepsel, zo met gebalde vuisten tegenover hem staat. En weigert aan God gehoorzaamheid te betonen. En die smet moet van de naam des Heren worden weggenomen. En de oneer die God is aangedaan moet worden hersteld. God moet zijn rantsoen krijgen. Gods recht moet bevredigd worden. De toorn Gods moet worden gestild. En er moet een weg gegeven worden waardoor de Heer zijn schepsel terug kan krijgen. En dat alles is nou in de dood des Heren gebeurd. Toen is de toorn Gods gestild. Toen is de weg geopend waarlangs een verloren zondaar terug kon. Toen is op grond een mogelijkheid geschapen dat op grond van recht God met de mens verzoend is. Toen is het hersteld. God kreeg zijn eer terug. En God kan met behoud van zijn recht, ondanks het kritiek toezien van de vorst der duisternis op al de handelingen des Heren, God kan met behoud van zijn recht, met behoud van zijn eer, met erkenning van al zijn deugden, een verloren zondaar, een vijand, weer in genade aannemen. Daar heeft de dood van Christus voor gezorgd. En dan is er natuurlijk ook dat andere element wat ik u zojuist noemde. In de dood van Christus wordt inderdaad ook de weg geopend voor een verloren zondaar om terug te keren. We kunnen veel over de Heere Jezus zeggen en het evangelie zegt ook veel over de Heere Jezus. Veel troostrijke woorden kunnen ons aangereikt worden uit het woord van God. Veel liefdevolle daden worden van de heiland vermeld en we kunnen er bemoedigd door worden en we kunnen er onderwijzing uit krijgen en een ziel kan er door opgebeurd worden. Maar toch eigenlijk het belangrijkste als het gaat om de kennis van Christus. Het belangrijkste is dat hij het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Het belangrijkste, en daar moet een zondaar toch terechtkomen, het belangrijkste is dat hij gekruisigd is en gestorven en dat hij de prijs betaald heeft. Dat hij de zoendood gestorven is. De dood van een borg. Wat leert een mens kennen onder de leiding en onder de invloed van de Heilige Geest als die zaligmakend hem gaat bearbeiden? Hij leert zichzelf kennen. Hij leert zichzelf kennen als een vloekwaardig mensenkind. Als iemand die God op het hoogst misdaan heeft. En hij leert zichzelf ook kennen als iemand die het nooit meer goed kan maken. Die niet eens de wil heeft om tot God terug te keren. En al zou hij de wil hebben, de mogelijkheid niet heeft. Hij leert zichzelf kennen als een onmachtig mens die zich van alles beroofd heeft. Wat hij in zijn oorspronkelijke schepping bezat. Hij leert zichzelf kennen als een verfoeilijk wezen. En het komt nooit meer goed. En dat is een wetenschap die ons inderdaad tot wanhoop zou drijven als je je ziel en je zaligheid tenminste serieus neemt. Want die is onbereikbaar, je zaligheid. Die is absoluut onmogelijk. Want er ligt zoveel zonde tussen. En als je dan inderdaad, als er niet meer was dan deze kennis, in de wanhoop zou eindigen, is het dan juist niet een onbegrijpelijk wonder dat de schrift spreekt over de dood van een ander, die in de plaats van je eigen dood kwam, en dat door die dood van die ander, de dood des Heren, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht is gebracht, omdat Christus zelf niet in de dood gebleven is en ze zijn en inderdaad niet alleen maar verzoend door zijn sterven, maar ook meeneemt in dat nieuwe leven. Is dat niet het hoogste, het rijkste, het diepste van het evangelie, dat het spreekt over de dood des Heren? En is dat nou ook juist niet hetgene waar een verloren ziel en aan schuld en zonde ontdekt hart het meeste behoefte aan heeft? Om te weten hoe komt het nou weer goed? En dan zegt God zo, door de dood van mijn zoon, door dat offer dat ik aanneem in uw plaats. Gemeente, ik dacht dat zijn zo een aantal redenen waarom het nou juist ook in de avondmaalsviering om deze zaken gaat. Om de dood des Heren. Natuurlijk, een mens mag aan de avondmaalstafel ook over de wederkomst denken. En dat zit eigenlijk ook in de woorden van onze tekst een beetje ingesloten, want het gaat hier over verkondigen van de dood des Heren totdat hij komt. Dan hoeft het namelijk ook niet meer. Als hij komt, dan hoeft er geen avondmaalsbediening meer te zijn, want dan is daar het avondmaal van de bruiloft des lams. En dan is daar het ononderbroken feest in de gemeenschap met God en met zijn Christus. En natuurlijk mag een mens aan het avondmaal ook denken aan het wonder dat de Heilige Geest werkt in zondaars harten. En het ganse verlossingswerk van de Heere mag zo bij tijden ook aan onze geestesogen voorbij gaan. Juist als wij in heilige overdenking en meditatie bij brood en beker aanzitten en weten dat we in de aanwezigheid van de hemelse gastheer zijn. Maar waar we toch bijzonder onze aandacht op zouden moeten richten. En waar we de Heilige Geest ook wel gedurig om mogen bidden dat hij onze geest daarbij wilt doen verwijlen. Dat is bij dit deed ik voor u. Daar gij anders de dood had moeten sterven. Wat deed hij? Zijn lichaam laten verbreken. En zijn bloed laten vergieten. En dat is dan ook zojuist en treffend opgemerkt in het formulier. Als daar gezegd wordt, aldus zult ge zijner daarbij gedenken. En dan gaat het over die Via Dolorosa. Die uitloopt op het kruis en op het graf. Dan gaat het over die zelfverloochening van Christus. Dan gaat het over die duisternis die over zijn ziel daalt. Terwijl die ook over de aarde daalt. Dan gaat het over de smarten des doods. Aldus zult gij zijner daarbij gedenken. Laat daar uw hart bij vertoeven. En laat de heilige overdenking van deze dingen ons hart mogen bezetten. Maar dat is niet alles wat onze tekst zegt, want nou wordt het op een hele merkwaardige manier geformuleerd als daar staat, zo verkondigt de dood des Heren. Wat ik tot nog toe deed was eigenlijk doen alsof de tekst zegt, zo overdenkt de dood des Heren. In de lei van dat citaat uit het formulier, aldus zult ge zijner daarbij gedenken. En dat gaat in de hele persoonlijke beleving zo toe. Maar de apostel gebruikt een ander woord. Een woord dat hij op een andere plaats gebruikt voor de taak van de predikers. En dat is het normale gebruik van dat woord verkondigen. Verkondigen, dat gebeurt in de preekstoel. Verkondigen, dat gebeurt als iemand namens de Heere een boodschap doorgeeft aan anderen. Verkondigen, dat is een publieke daad. Verkondigen is uitroepen, bekendmaken. En nu worden de avondmaalgangers opgeroepen om zulke verkondigers te zijn. Zulke predikers. En er is dan vanmorgen, als het goed is, maar niet één prediker in de kerk. Maar iedereen die aan de avondmaalstafel toegaat, functioneert als een prediker. Als een predikster. Die brengt ook die boodschap van de dood des Heren. Heb je er wel eens bij stilgestaan, gemeente, dat avondmaal gaan, aan het avondmaal plaatsnemen, aan de avondmaalstafel zitten, een kwestie is van prediker zijn? Aan wie wordt dan gepredikt? Aan God. De avondmaalganger zegt door zijn avondmaalgang tegen de Heere: Heere, u weet het. Ik ben een ellendig mensenkind. Maar mijn hoop staat op die gekruisigde Christus. Je beleidt het aan het adres van de Heere. Alleen al door op te staan uit de bank en door naar voren te komen in een plaats op de stoelen of in de bank te kiezen. Je beleidt het tegenover de Heere. Heere, ik kan niet buiten dit sterven, buiten het bloed, buiten het offer van de Heere Jezus Christus. Je zegt het tegen de Heere Jezus Christus zelf. Heere, uw verzoenend sterven, dat is het enige waar ik hou vast aan heb. En kun je dat met een eerlijk hart zeggen? Dat is een hele persoonlijke vraag natuurlijk. Zegt de Heere niet bij zichzelf? Of zegt de Heere niet tegen zijn engelen? Kijk eens, daar gaat er een uit de bank. En die wil tegen mij zeggen dat zijn enige hoop gesteld is op Jezus Christus. Maar ik weet wel beter. Het is in de grond van de zaak eigenlijk helemaal niet zo. Het is alleen maar vorm. Maar waar de Heere honger en dorst gewerkt heeft naar gerechtigheid. En waar de Heere een mens arm en leeg gemaakt heeft in zichzelf. En waar de Heilige Geest heeft laten zien. Al dat gebrek en al die ellendigheid die in ons zijn. Ook na ontvangen genade. Daar mag in alle oprechtheid des harten. Misschien wel met een bevend en een vrezend hart gezegd worden. Heere, en toch is het zo. U weet alle dingen. U weet dat de dood van Christus mijn enige hoop is. Buiten Jezus is geen leven. En dan zal de Heere zulke gewis voor waardige tafelgenoten van de tafel van zijn Zoon houden. En dan zal de Heere Jezus Christus zulke toevlucht nemende zondaren die bij hem, bij zijn kruisoffer hun behoud zoeken, niet afwijzen. Maar God zoekt, en dat wil ik maar zeggen, juist ook aan de avondmaalsviering, naar waarheid in het binnenste. Aan wie verkondigt die avondmaalganger de dood des Heren? Hij verkondigt het ook aan anderen om zich heen. Hij, net als de prediker in de preekstoel gewoonlijk doet, hij of zij verkondigt het ook door zijn gang naar de tafel aan anderen, aan wie we voorbij lopen of die ons zien gaan. Ik ben er zo een. Ik begeer er zo een te zijn. Die echt alleen maar op het offer van Christus steunt. En klopt dat dan? Als anderen u zien gaan die u wat beter kennen. Spoort dat ook met de rest van uw levensgang? Of mag de reactie van anderen een goedwillende reactie, want alle reacties zijn ook niet goedwillend, dat moeten we ook eerlijk zeggen. En er is ook wel eens ongegronde kritiek en afgunstigheid onder kerkgangers. Maar mag de gegronde reactie zijn, ja, dat verbaast me nou eigenlijk niet. Dat zo iemand aan de tafel des Heren gaat en de dood des Heren verkondigt. Want zo heb ik hem en zo heb ik haar onder andere omstandigheden ook leren kennen. En dat is zichtbaar in haar leven. En dat komt uit in zijn leven. Dat getuigt zijn levenswandel. Dat hij bij het offer van Christus iedere keer weer een plekje zoekt. En dat hij met al het bedreven kwaad daar steeds weer heen vlucht. En dat dat de kracht van zijn leven geworden is. Aan wie verkondigt de avondmaalganger de dood des Heren? Hij verkondigt het ook aan de duivel. Want de duivel ziet er ook op toe, gemeente. Als we avondmaal vieren in het midden der gemeente, wie gaan er dan heen? De duivel ziet ook dat mensen die gang naar de tafel maken en dat ze daarmee uitspreken, mijn hoop staat op Christus alleen. En de duivel die uw leven kent en die precies weet wat er in uw hart omgaat en die precies weet hoeveel invloed hij op u heeft uitgeoefend en kan uitoefenen en die ook precies weet in hoeveel dingen u naar zijn pijpen danst en in zijn wegen gaat. weet ook of het waar is of niet. Hij kent ons ook in het verborgene waarmee de mensen ons niet eens kennen. En de duivel weet ook wat geveinsdheid is. En hij is er tevreden mee als het geveinsd gebeurt. Blijf zomaar denken en blijf zomaar leven, dan heb ik je straks voor altijd als mijn prooi. Laat het alleen maar vorm zijn. Maar de duivel weet het ook waar hij zijn prooi kwijt is. En hij weet het ook bij wie het oprecht is. En hij weet het ook als die gang naar de avondmaalstafel een verkondiging van de dood des Heren is in het leven van hen die waarlijk bij dat kruis een toevlucht zoeken. En dan knassen tante hij, want die is die kwijt. En als zo iemand aan de tafel mag zitten en de duivel kan er niet meer tussen komen, tussen wat er in die ziel gebleefd wordt en wat de Heere tot die ziel zegt en in die ziel werkt, dan weet hij dat hij zo een kwijt is. En hij kan het niet verkroppen als hij ze kwijtraakt. En als hij ze aan Christus moet overgeven. En als hij merkt dat dat offer van Christus werkelijk krachtig is om een zondaar met God te verzoenen. En daarom heeft de duivel er vandaag ook belang bij. Om aanwezig te zijn in de kerk en te weten wie wel en wie niet aan die tafel plaatsneemt. En wie daar wel op een rechte wijze komt. Aan wie verkondigt de avondmaalganger de dood des Heren? Ook aan de engelen. De engelen van wie geschreven staat dat ze begeerig zijn in te zien. En die het eigenlijk niet kunnen doorgronden. Die God wel aanbidden om al zijn deugden en om al zijn wijsheden. En die best begrijpen of beter begrijpen dan wij wat de eeuwigheid en de alwetendheid en de algenoegzaamheid van God is. Maar die toch eigenlijk altijd in raadselen staren als het gaat om de genade Gods. Want die wordt alleen maar bewezen aan onwaardigen en de engelen zijn geen onwaardigen. En daarom de engelen kennen God niet zoals een verloste zondaar hem in beginsel mag kennen. Want de verloste zondaar mag God gaan kennen in de deugden van zijn genade. Als de Heere zich over zo'n onwaardig mensenkind ontfermt en heenbuigt. Een engel ziet dat gebeuren. Maar een engel heeft het nog nooit beleefd. Maar omdat hij God lief heeft en omdat hij het volk Gods lief heeft, wil die engel er zoveel mogelijk van weten. En daarom is het een van de taken van Gods verloste kerk hier op aarde. Om te verkondigen aan de hoge machten in de hemel, de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde Gods. En dan mag zo'n avondmaalganger het een engel vertellen. Misschien begrijpt de engel het dan nog niet. Maar dan mag hij het in het leven van zo'n avondmaalganger ook nog wel eens zien gebeuren en gestalte zien krijgen. Dat bloed van Jezus Christus echt reinigt. Van alle zonden. Gemeente, dan gaat het natuurlijk niet om de formele dingen. Dan gaat het niet om de buitenkant, dat begrijpt u nou wel. Dan dient dat verkondigen te geschieden. Vanuit al de betrokkenheid van onze harten en van onze zielen. En zo is de dood van Christus van onschatbare waarde. En laat het vanmorgen dan maar zo mogen wezen. Dat er oprechte en waarachtige avondmaalgangers zijn. Die het en aan de Heere en aan de rest van de gemeente. En aan de duivel. En aan de engelen verkondigen. En het ook aan hun eigen hart verkondigen. Met de vermaning en de verplichting om daar nou bij te blijven. En om God gedurig te bidden om voor afwijken bewaard te worden. Laat het dan maar verkondigd worden dat onze enige hoop gericht is op, gevestigd staat in de dood des Heren. Amen. Gemeente, wij gaan het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam en het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult ge daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijn de één wijn en drankvliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen, de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood of de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij gaan nu dan over tot de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. U weet voor wie het is ingezet. We overdachten het vorige week zondagavond. U weet wie de gasten zijn die de Heere daar verwacht. Zij die zichzelf vanwege hun zonden mishagen, nochtans vertrouwen op de vergevende genade van Christus en die van harte begeren hun leven te beteren en hun geloof te sterken. God geven dat zulken van hem ook de vrijmoedigheid mogen ontvangen om de dood des Heren te verkondigen en het aan God en zijn heilige engelen, aan de gemeente en aan de duivelen en aan zichzelf te verkondigen dat de dood des Heren hun enige hoop is. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En als we dit vers gezongen hebben, dan worden gemeenteleden genodigd om aan de tafel des Heren te komen.
Thank you.
Links van mij is nog een stoel vrij en rechts van mij is ook nog een stoel vrij. Genadige en barmhartige God, wij zoeken samen uw heilig aangezicht. En laat het zijn in de gezindheid waarmee Petrus een keer uitsprak. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Het eeuwige leven dat spreekt over de dood des Heren. Dat hoorden we, dat lezen we. En dat zien we ook vanmorgen in het sacrament, de dood des Heren. Want dat was er voor nodig, anders zou het nooit hebben gekund. Anders zou de hemel leeg zijn gebleven. Dan zou geen hart veranderd zijn. Dan zou geen zondaar behouden blijven. Maar vanwege de dood des Heren kan het allemaal wel. En is er een volk dat u vreest? Is er een volk dat gelooft? Is er een volk dat ook geloofsversterking zo hard nodig heeft? En in uw nederbuigende goedheid hebt u ervoor gezorgd dat er middelen zijn om het geloof te werken en ook te versterken. Mag het sacrament daartoe dienen, Heren? Wilt gij zelf uw woord bedienen door uw Heilige Geest in onze harten te laten werken? En het ons te doen verstaan wat dat is. Dat de Heer Jezus stierf. En dat hij dat gedaan heeft omdat hij de zijnen lief had tot het einde. En omdat hij daarbij en eigenlijk daaraan voorafgaande zijn vader en het recht van zijn vader zo lief had. Dat hij alles wilde herstellen. Waardoor de eer van God verduisterd werd. Zegen ons, Heren, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Er zitten nog een aantal andere aspecten aan de dood des Heren en de verkondiging daarvan. Stel u alleen maar de vraag, waarom moest het via de dood van Christus gebeuren dat zondaren met God verzoend werden? Waarom moest de Heer Jezus zichzelf zo diep vernederen dat hij sterven moest? Die vraag die heeft onze catechismus ook gesteld. Mag ik hem u lezen? Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dan is het antwoord daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Het kon niet anders. Op grond van Gods gerechtigheid, op grond van Gods waarheid, kon het niet anders, want de ziel die zondigt, die moet sterven. En er is geen pardon voor een zondaar. En zal er dan toch pardon voor een zondaar zijn, dan moet een ander in zijn plaats sterven. Dan kan het niet met minder. Dan moet de prijs volkomen betaald worden. En vandaar dat dat volk des Heren naar het woord van de apostel Paulus duur gekocht is. Niet met goud, niet met zilver. Daar kon de Heer Jezus het niet mee doen. Al was hij eigenaar van alles hier op aarde. En al kon hij als zoon van God zeggen, het goud en het zilver is het mijne en het vee op 1000 bergen. Maar daar kon hij niet mee volstaan. Hij moest zijn leven geven. Zijn bloed geven. Er moest een bloedprijs betaald worden. Begrijpt u hoe ernstig onze zonden zijn? Hoe verschrikkelijk. Hoe dodelijk. Als God ze zo taxeert dat zijn eigen lieve zoon daarvoor moest worden overgegeven. Wat is het dan erg om zondaar te zijn? Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar wat is het aan de andere kant onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk genadig van God, dat hij voor mensen die het zo diep verdorven hebben, zo'n weg geopend heeft. Zo'n zaligmaker gegeven heeft. En dat Christus het er tot het einde toe heeft volgehouden om die prijs te betalen. Wat een wonder van genade. Maar daar wordt, als er kennis van gekregen wordt en als er beleving van mag zijn in het leven van Gods kinderen, tegelijkertijd ook iets beseft van dat verbroken hart en die verslagen geest. Want onder zoveel zondaarsliefde kan het hart niet ongebroken blijven. We zingen ervan, Psalm 51, het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. 51, vers 9. En na het zingen van dit vers is er andermaal gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen.
Thank you.
Er zijn aan deze tafel nog een klein aantal plaatsen onbezet. Als er nog mensen zijn die als de tollenaar niet veel meer weten te zeggen dan: O God, wees mij de zondaar genadig. En als dat uit het oprecht gemaakte hart voortkomt, zodat de Heere het weet en het ermee ineens is, dan is er plaats voor zulken, zoals er ook voor die tollenaar plaats was. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. verwees ik zo pas even naar een gedeelte uit onze Heidelbergse catechismus. Als het gaat over de dood van Christus. Ik lees u nu een paar regels uit artikel 21 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus in 1 Korinthe 2 vers 2 en Filippenzen 3 vers 8. Dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dat is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zalig zou maken van hun zonden. Het overdenken van de dood van Christus, het verkondigen van de dood van Christus, dat brengt, zo mag hier getuigd worden, en dat is ook de ervaring bij tijden van hen die godvruchtig avondmaal vieren, dat brengt ook allerlei vertroosting, juist uit de wonden van Christus, juist uit het lijden van de zaligmaker. Die wonden van Christus, veroorzaakt door de ruwe geesteling, veroorzaakt door de nagels die handen en voeten hebben doorboord, veroorzaakt door de speer van die soldaat in zijn zijde. Uit die wonden van de gestorven zaligmaker ontvangen de ongetroosten velerlei, allerlei vertroostingen. En ze mogen ondervinden dat daarin hun heil ligt. Wie er gelovig op zien mag, wie er gelovig werkzaam mee mag zijn, die mag van Gods geest ontvangen de vrucht van dat offer van Christus, waarom je ook kan zeggen dat er geen enkel ander middel meer nodig is. Nou hoef je nooit meer ergens anders te zoeken. Dan hoef je niet stad en land om te reizen om met God verzoend te worden. Dan hoef je niet je in allerlei moeilijke situaties te werken om op de een of andere manier zelf je zaligheid uit te denken en te bewerken. Langs ik weet niet wat voor wetsgehoorzaamheid ook. Maar dan komt het alleen aan op het gelovig zien. Op het zien op die zaligmaker en op zijn wonden, op zijn lijden, op zijn sterven. En dan is dit genoeg, deze enige offerande eenmaal geschied. Eens en vooral, voor altijd. En daarom zingt een dichter, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65 vers 2.
Thank you.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en eniegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij samen danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, wilt gij zelf door de werking van uw heilige geest datgene wat we vanmorgen gehoord hebben vanuit uw getuigenis, wat we zichtbaar ons voorgesteld kregen in het sacrament, zo heiligen aan onze harten, dat het vruchten mag nalaten. Geef dat bij hen die door u aan uw tafel werden verwacht. Geef dat, Heere, misschien te midden van veel bestrijding ook achteraf nog weer, dat ze toch uw goddelijke goedkeuring daarover mogen ontvangen. In daarin dat het ook vruchten draagt in hun leven. En wilt gij zo uw genade daarin verheerlijken. Wij vragen u, Heere, breng ons ook vanavond bij elkaar in uw huis. Weliswaar niet meer rondom uw tafel, maar wel in een uren van nabetrachting op datgene wat aan uw tafel gebeurde. Opdat ook daarin onderwijs mag worden ontvangen. En opdat we daardoor ook weer wijs mogen worden tot zaligheid. Vergeef onze zonden, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 103e psalm, het 6e vers. Psalm 103, vers 6. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.